De tekstwoorden voor de prediking vinden wij vanmorgen in Handelingen 17, de versen 11 en 12. En deze waren edeler dan die te Thessalonica waren, als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de schriften of deze dingen al zo waren. Velen dan uit hen geloofden, en van de Griekse eerlijke vrouwen en van de mannen niet weinigen. Gemeente, jongens en meisjes, Paulus is hier op zijn tweede zendingsreis. De eerste zendingsreis had hij samen met Barnabas gedaan. De tweede deed hij samen met Silas. En op die tweede reis was hij vertrokken, zoals de eerste in Antiochië. Dat ligt in het huidige Syrië. 500 kilometer boven Jeruzalem, daar waren ze vertrokken. En vandaar was hij gegaan, eerst door Klein-Azië. Hij had eerst de gemeenten opgezocht, die hij op zijn eerste zendingsreis gesticht had. En zo was hij dwars door Turkije, Klein-Azië heen, in Troas gekomen en vandaar overgestoken naar Macedonië. Daar had een man gestaan en die had gewenkt. Die had Paulus in de droom gezien. Hij had gewenkt, kom over naar Macedonië en help ons. En Paulus had daaruit de conclusie getrokken dat hij dus daarheen moest. En zo kwam hij in Europa. Voor de eerste maal het evangelie in Europa. En nog is het er. Nog mag het in Europa er zijn. Ook op Urk. Toen begonnen. En gelukkig heeft de Heere de kandelaar nog niet weggenomen. Het woord van het evangelie mag ook hier nog verkondigd worden. En we hopen dat er hetzelfde gebeurt als wat daar ook gebeurde in die eerste gemeente waar Paulus kwam. De eerste gemeente was Filippi. Dat was de eerste plaats waar Paulus het evangelie predikte. En daar was niet eens een kerk. Daar was niet eens een synagoge. Hij sprak tot enkele vrouwen in de open lucht bij de rivier. En wat gebeurde daar? De eerste Europese vrouw kwam tot geloof. Dat was Lydia, de purperverkoopster. Zij hoorde Paulus die woorden spreken, ze sloeg er acht op. En de Heere opende haar hart. Hij opende haar hart, ze gaf er acht op en zij geloofde met geheel haar huis. En de tweede, dat was de gevangenbewaarder van Filippi. Een vrouw en een man. Lydia op een heel stille manier tot bekering gekomen. De geest werkte het woord in haar uit en die ander door een aardbeving. Met groot geweld. Op de knieën gedwongen. Het kan heel verschillend gaan, dat zie je maar. Maar beiden hebben ze Christus leren kennen. En toen hadden ze Filippi verlaten. En toen waren ze naar Thessalonica gereisd. Dat hebben we gelezen uit Handelingen 17. Ze gingen langs Amphipolis en Apollonia, daar gingen ze aan voorbij. Waarom dat ze die plaatsen voorbij gingen, dat weten we niet. Misschien heeft de Heilige Geest aan Paulus duidelijk gemaakt, hier nou niet heen, eerst maar daarheen. Eerst maar naar die volgende stad, Thessalonica, een grote stad in Macedonië. En Paulus ging daar naar de synagoge. Daar was wel een synagoge. Daar was wel een kerk. Een Joodse kerk. Synagoge. En Paulus, naar zijn gewoonte. Let op, hè. Er staat niet uit gewoonte. Dat zijn twee verschillende dingen hoor. Uit gewoonte, dat sleur. Naar gewoonte. Naar goed gebruik. Dat is niet verkeerd. Een goed gebruik is niet verkeerd. Ging hij naar de synagoge toe. Want eerst moest aan de Joden het evangelie worden verkondigd. Eerst de Jood en dan pas de Griek. Dat zie je bij Paulus steeds. Dat zie je in Filippi. Hij ging naar die rivier toe waar die Joodse vrouwen samenkwamen op de Sabbat. Hij doet dat hier in Thessalonica. Hij doet dat zo dadelijk in Berea. Hij doet dat verderop in het hoofdstuk in Athene. Eerst naar de synagoge toe. Eerst gaat hij aan zijn volk. Zijn broeders naar het vlees. Gaat hij het evangelie verkondigen. Want hij hoopt er toch ook uit hen te behouden. Daar is het Paulus om te doen, zijn bediening heerlijk te maken. Ook uit Israël moeten er tot bekering en tot geloof worden gebracht. Paulus had niets liever dan dat zijn volksgenoten allemaal de Heer Jezus zouden leren kennen. Hij zegt zelfs in zijn brief aan de Romeinen dat hij zelf wel verstoten en verbannen wilde zijn van het evangelie bij Christus vandaan, als dan al zijn broeders, al zijn volksgenoten, maar zouden mogen ingaan in het koninkrijk van God. Zo lief had Paulus zijn volk. Zo gunde hij ze de Heer Jezus Christus. En dat kun je ook daaraan zien dus, dat hij in iedere plaats waar hij komt, ook in Thessalonica, meteen de eerste Sabbat naar de synagoge gaat, om hen het woord van God te verkondigen. Hij doet dat 3 sabbatten achter elkaar. Zo lang is hij in Thessalonica gebleven. En hoe doet hij dat dan als hij daar in die synagoge is? Hoe doet hij dat dan? Heel eenvoudig. Met de boekrollen te openen. Bijbel zoals wij nu hebben, in een boek. Die hadden ze toen nog nauwelijks. Er waren wel perkamenten, hè, van perkament gemaakt. Maar dat waren hele lompe, grote boeken, dikke boeken. En zulke boeken, zulke bijbeltjes zoals wij kennen, ze zijn er nog kleiner. Ze zijn er wel die in je binnenzak passen. Die hadden ze toen natuurlijk nog niet. Boekrollen, die werden in de synagogen bewaard en tevoorschijn gehaald. En op de sabbatten gelezen. En Paulus, hij voerde altijd het woord. Paulus was degene die predikte. Hij deed dat er ook in die synagoge. Hij predikte daar, hij opende daar voor hen de schriften. Hij handelde met hen vanuit het woord. En hij liet zien dat de Christus moest lijden. En dat hij moest sterven. En dat hij moest opstaan uit de doden. Dat Christus dat moest doen. En die Christus, dat is Jezus. Jezus is de Christus. De gezalfde, de grote koning, priester, hoge priester en profeet. Dat is Jezus. Dat liet hij vanuit de schriften aan die Joden daar in Thessalonica zien. En het waren niet alleen maar Joden die daar zaten. Je had ook Jodengenoten. En Joden die God vreesden. Hè? Joden die toch enigermate ook de Joodse godsdienst aanhingen. Die waren er ook. Een Jodengenoot was iemand die zich ook had laten besnijden. Dan was je dus wel heiden, maar je was in het Joodse volk opgenomen. En een Godvrezende, dat was iemand die zich nog niet had laten besnijden, maar die wel belangstelling meeleven toonde met de Joodse godsdienst. En zich wel aan bepaalde inzettingen hield. Ze kwamen bijvoorbeeld ook in de synagogen om het woord te horen. En die waren daar ook bij. En er geloofden niet weinig, staat er. Zowel van de Joden als van de Jodengenoten, als van de Godvrezende, mannen en vrouwen. Ja, er geloofden niet weinig. En hoe kwam dat nou? Dat kwam door de bediening van het woord. En dat de Heilige Geest dat woord inbracht in de harten. Want het gaat altijd, jongens en meisjes, het gaat altijd door de verkondiging van het evangelie. En daarom moeten wij ook naar de kerk komen. Daarom moeten we trouw naar de kerk komen. Er altijd wezen in Gods huis. Zo dikwijls als het woord verkondigd wordt. Want dat is de werkplaats van de Heilige Geest. Zo mocht dat ook in Thessalonica zijn. Velen, niet weinigen, kwamen er tot geloof. De Heilige Geest die werkte krachtig door de prediking van Paulus. Hij raakte vele harten aan. Maar er was ook tegenstand. Jazeker. Waar de Heere zijn kerk bouwt en waar hij zijn gemeente vergadert door woord en geest. Ja, daar is ook altijd vijandschap tegen het woord. En dat bleek ook in Thessalonica helaas het geval te zijn. Er waren Joden die niet konden hebben. Ze konden het gewoon niet hebben. Dat zoveel mensen voor het evangelie overstag gingen. En dat er zoveel tot geloof werden gebracht en tot bekering werden gebracht door de werking van de Heilige Geest. Dat konden ze niet aanzien. Ze werden nijdig, jaloers, spinjaloers werden ze. En zij ontketenden een opstand tegen Paulus en tegen Silas. Er was volk op de markten te vinden, gespuis, gepeupel, straatvolk. Dat was wel voor een verzetje op te porren. En ja, zij jutten die mensen op om tegen Paulus en Silas in het verweer te komen. Ze maakten er dus een straatoproer van. En ze gingen naar het huis toe waar ze dachten dat Paulus en Silas waren. Bij een zekere Jason, kennelijk ook iemand die tot geloof gekomen was. Ze dachten dat Paulus en Silas zich daar bevonden. Dat ze daar logeerden, zouden we zeggen. Maar dat was niet het geval, zo bleek. Hè. Ze konden ze niet vinden. En toen gingen ze naar de rechters van de stad. Ze namen Jason mee en ook nog een paar andere broeders die tot geloof gekomen waren. En zij beschuldigden Paulus en Silas. En ze zeiden, deze mannen hebben hem in huis genomen. Ze hadden ze niet eens gevonden, maar deze hebben hem in huis genomen. Dat zeiden ze tegen de oversten van de stad. Het liep uiteindelijk met een sisser af. Dat wel. Jason werd op borgtocht vrijgelaten. Hij moest een zeker bedrag als waarborg, als boete betalen. Maar verder werd hij vrijgelaten. En Paulus en Silas, die gingen de eerstvolgende nacht de stad al uit. Ze werden uitgelaten. De broeders zeiden van, het is niet veilig dat je hier bent. Want morgen komt er misschien wel weer een opstand, hè. Je loopt gevaar hier. Je kunt nou maar beter Thessalonica verlaten. En dat is dan ook gebeurd. Zij zijn in die nacht Thessalonica uitgegaan. Dat is wat triest, zul je zeggen. Dat is wel triest. Dat het zo dan afloopt. Maar, gemeente, jongens en meisjes, dat zul je altijd zien, hè. Overal waar het woord verkondigd wordt, er is ook overal verzet tegen het woord. Is er dat dan ook bij ons? Nou, gelukkig geen oproer. Dat niet hoor. Maar als je zo de gemeente doorgaat en je proeft zo hoe de mensen over Christus denken en over het evangelie denken, dan word je wel gewaar dat niet allen voor het woord zwichten en capituleren. Dan word je wel gewaar dat er inderdaad ook inwendige vijandschap en verweer tegen het evangelie is. Je stuit soms op een geducht verweer bij de mensen, bij jongeren, bij ouderen. Er is altijd verzet tegen het woord van God, want wij zijn vijanden van de genade. Wij zijn vijanden van het evangelie, vanuit onszelf. Dat is echt waar. En als je die vijandschap nog nooit in je eigen hart gemerkt hebt, nou, dan heb je nog niet zo heel veel zelfkennis opgelopen, hoor. Nee, dan weet je nog niet wie je van jezelf bent. Want die vijandschap tegen de genade, die leeft van nature vanuit onszelf in het hart van ons allemaal. En in Thessalonica kwam er dat ook heel fel uit. In dat oproer. Nou, dat hebben wij gelukkig niet. Maar die vijandschap, die is overal waar het evangelie verkondigd wordt. Maar ook overal is er de beschermende hand van God. Uitgebreid over zijn knechten, dat zie je hier. Paulus wordt veilig de stad uitgeleid. Ze konden hem niet vinden. God beschermde zijn dienaren. Ze konden veilig ontkomen. Dat heeft Paulus ook heel wat keren meegemaakt en gezien. Dat de Heere hem de hand boven het hoofd hield. En dat hij inderdaad een dienstknecht van de Heere was. En die Heere die stond voor hem in. Die gaf hem een vrije uitgeleide uit Thessalonica vandaan. En, derde, er is ook een gemeente gesticht en gebleven. Dat kun je in het Nieuwe Testament zien aan de twee brieven aan de Thessalonicenzen. Twee brieven maar liefst. Er is daar een gemeente gekomen, 3 weken gearbeid. Een toch blijvende gemeente. Nou, dat is toch ook wel een hele rijke zegen dan. Als je 3 sabbaten breekt, dan de stad uitgaat en je laat een gemeente achter. Een gemeente die blijft bestaan. Een gemeente die later ook nog gegroeid is, dat kun je uit de eerste en de tweede brief van de Thessalonicenzen ook duidelijk merken. Een gemeente die het evangelie van de Heere Jezus Christus lief heeft gehad en ervoor heeft geleden en gestreden. Nou, dat is dan toch wel uiteindelijk een geweldige zegen dat die gemeente er gekomen is en ook gebleven is gedurende heel lange tijd. En toen moesten Paulus en Silas verder. En toen zijn ze net wat naar het westen getrokken, naar het westen van Macedonië, iets zuidelijker ook. En daar kwamen ze in de stad Berea. En zoals ik al zei, ook hier ging Paulus eerst meteen weer naar de synagoge. Om de Joden aan te spreken. En was hier ook die bittere tegenstand? Was hier ook die jaloezie? Nee, gemeente, de Heere heeft aan de apostel Paulus gegeven dat het ook nog eens anders mocht zijn. Op veel plaatsen was die tegenstander wel. Maar het is geen wet van Meden en Perzen dat het evangelie altijd op de felste tegenstand stuit. Want de Heere die wil het ook wel eens anders geven. Dat moet Paulus goed hebben gedaan. En Silas ook. Dat de Heere ook nog wel eens de harten van de mensen zo bewerkte dat de tegenstand eigenlijk meteen al verdween. Want als Paulus hier op dezelfde manier doet als dat hij in Thessalonica gedaan heeft, wat doet hij dan? De schriften openen. Ook hier weer de schriften openen. Waar Joden zijn, daar kan dat. Want die kennen de schriften, die hebben de schriften. Kijk, als Paulus straks in Athene komt, gaat hij ook eerst naar de synagoge. Maar dan gaat hij ook naar de heidenen toe. Want hij heeft ook dat altaar van de onbekende God in Athene zien staan. En hij moet ook met de filosofen praten op de Areopagus. En dan gaat Paulus in debat met ze, met de heidenen. En dan kan hij natuurlijk met de schriften, met de Bijbel, niks beginnen. Want die hebben geen Bijbel, die kennen het Oude Testament niet. Dan moet hij spreken over de schepper van de hemel en van de aarde. Die jullie niet kennen, maar die ik jullie verkondig, zegt Paulus dan. En dan komt hij uiteindelijk bij Christus uit. Jazeker, bij Christus komt hij uit. Want hij wil aan niemand iets anders verkondigen dan Jezus Christus en die gekruisigd. Ook in Athene tot de heidenen spreekt hij over Christus. Maar niet rechtstreeks vanuit de Bijbel. Dat kan hij alleen maar bij de Joden doen. En dat kan hij alleen maar bij ons doen. Dat kan ik ook tot u doen. Want u hebt allemaal een Bijbel in huis en de schriften in huis. En ik kan u ook zeggen van, hier staat het. En daar staat het. En hier staat het zus. En daar staat het zo. En dat betekent dit en dat betekent dat. En je moet dat in verband brengen met wat anders. En zo komen we al predikende verder in de kennis van het evangelie en van het woord Gods. En als Paulus daar in Berea mee bezig is, dan merkt hij, tot zijn verrassing, dat de Heere bezig is om de grond in gereedheid te brengen, te ploegen en te bewerken. Want deze mensen, die waren edeler, staat er, edeler, dan die van Thessalonica waren. En zij die in Thessalonica het woord verwierpen, en dat waren er van de Joden nogal wat, hè, die het woord verwierpen, die deden gelijk met één armzwaai wegwezen. Moeten we niks van hebben. En zei die opstand tegen Paulus ontketenden, hè? Moeten we niks van hebben, zeiden ze van het woord. In één armzwaai schoven ze het van de tafel. Maar deze mensen, die waren anders gezind. En dat waren ze echt niet van zichzelf, hoor. Want dat is niemand van zichzelf. Maar dat heeft de Heere zo gemaakt, hè? Dat deze mensen edeler van geest waren dan die van Thessalonica. Hoogstaander. Hoogstaander. Zo zou je het ook kunnen vertalen. Het waren wel edelgeboren mensen, zo staat het er eigenlijk letterlijk. En dat is door de werking van Gods geest, zonder enige twijfel door de werking van Gods geest, zo geworden dat deze mensen ontvankelijk werden gemaakt voor het woord van God. Want ze waren bereidwillig om naar Paulus te luisteren. En dat is al heel wat. Dat wil nog niet meteen zeggen dat ze ook al gelovigen waren. En dat ze dat woord van God al helemaal volledig hadden omarmd. En zich toe mogen eigenen door de Heilige Geest. Nee, ze wilden eerst weten hoe de zaken zaten. Ze gingen niet over één nacht ijs. Nou, dat weten jullie wel, jongens en meisjes. Als het 's winters een nachtje gevroren heeft, een paar graden, dan moet je niet de volgende morgen meteen op dat ijs stappen, want dan zak je er wel door. Je moet weten of het ijs betrouwbaar is. En dan moet je dus weten hoeveel het gevroren heeft. En hoe lang het al gevroren heeft. En dan moet je het eerst een beetje uitproberen of dat ijs inderdaad wel houdt. Hè? Dat moet je wel weten, want anders ga je gevaarlijk te werk. Je moet niet over 1 of 2 nachtjes ijs gaan. Zeker niet. Nou, dat deden ze in Berea ook beslist niet. Ze zeiden tegen Paulus, leg eens uit. Leg eerst maar eens uit wat er staat. En ga eerst maar eens aan ons vertellen wat dit en dat allemaal betekent. Dat deden ze in de synagoge. Maar er staat zelfs dagelijks. Ze kwamen iedere dag opdagen. Niet alleen op de Sabbat. De gewone dag waarop je naar de synagoge ging. Maar ook op de andere dagen van de week wilden ze Paulus wel horen. Ze konden er maar geen genoeg van krijgen. Zeg eens Paulus, wat staat er? Waar staat het? Hoe staat het er? En wat zegt dat over Christus? En hoe weet je nou dat de Christus, dat Jezus is? Dat Jezus is de Christus. Hoe weet je dat nou, Paulus? Vertel er ons nog eens wat meer van. Ze konden er maar geen genoeg van krijgen daarin, Berea. En ze hoorden Paulus met alle bereidwilligheid, hoorden ze hem aan. En er was geen weerstand, geen verzet, wel vragen, heel veel vragen. En ze wilden steeds ook zien waar het stond. Waar staat het? Hoe staat het er? Ze zochten hun houvast echt in het woord des Heren. Ze gingen niet met geruchten te werk, ze wilden de bewijzen ervan zien. Dat dat ook echt zo geschreven stond. En dat dat echt te maken had met de Heere Jezus. Dat Hij de Christus is. Zijn werk wilden ze kennen vanuit de Bijbel. En Paulus kende de Bijbel wel. Hij kende de Bijbel beter dan wie ook van ons. Paulus had aan de voeten van Gamaliel gezeten, een van de belangrijkste Joodse leraren. Hij kende het Oude Testament op zijn duimpje. Hij wist zo overal waar alles stond in de schriften. En hij wist nu hij zelf tot geloof en bekering gekomen was, wist hij ook wat het allemaal betekende. En hoe het allemaal betrekking had op het Koninkrijk van God. En op de Heere Jezus, Gods Zoon, hij wist waarom dat wij de Heere Jezus nodig hebben. Van de zonde. Daar zou Paulus ook niet over gezwegen hebben hoor, daar in die synagoge van Berea bepaald niet. Waarom dat wij de Heere Jezus nodig hebben, waarom dat hij moest lijden en van de doden moest opstaan, zoals hij dat ook al in Thessalonica predikte. Dat heeft hij allemaal duidelijk gemaakt vanuit het woord. Hij zal van de zondeval hebben gesproken. Hij zal van de moederbelofte hebben gesproken. Hij zal van David hebben gesproken, uit wiens geslacht de Christus is voortgekomen. Hij zal Jesaja 53 hebben geopend. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. En vragen maar, onderzoeken maar. Kijk, dat is nou zo fijn, hè. Als er ook nog eens wat gevraagd wordt aan je. Als je bijvoorbeeld op huisbezoek komt, dan mag je gerust aan de dominee vragen, dominee, hoe bedoelde u dat dan? U hebt dat en dat uitgelegd, maar het is mij toch nog niet helemaal helder geworden. Nou, dat kan toch gebeuren? Dat is toch geen schande? En dan mag je rustig navraag doen, hoor. Van, leg nog eens nog even dat punt uit, want dat is me toch niet helemaal helder geworden. Of dat is me in de preek ontschoten. Of ik heb het wel gehoord, maar ik weet het nu niet meer. Nou, dat kan ook gebeuren, dat je eens een keer wat vergeet. Het is zo fijn, jongens en meisjes, als jullie op de catechisatie ook eens een keer hengelen met die vinger in de lucht. Niet allemaal tegelijk natuurlijk, maar de een voor de ander. En dan stel dan je vraag maar, van wat is dat? Hoe zit dat? Dat mag hoor, dat mag gevraagd worden. En ook op de zondagsschool denk ik dat dat mag. En ook op de clubs denk ik dat dat mag. En op de Bijbelkring mag dat. En op de Bijbelgesprekskring mag dat. Ligt nou allemaal stil. We zitten nu in de zomertijd. Maar ach, wat is tijd. Het is zo weer september, oktober en dan gaan we weer beginnen. Nou, dan weet je dus, hè. Vraag is dat vrij. Als je maar nieuwsgierig bent naar wat er in de schriften staat. Als je maar geen vragen stelt enkel om tegen het woord van God te protesteren. Dat is niet edel. Dat is niet hoogstaand. Om het woord van God verdacht te maken. Nee, dat moet je niet doen hoor. Je moet vragen stellen om het woord van God des te beter te kunnen begrijpen. En des te beter te kunnen aanvaarden. Dan mag je vragen dat het een lieve lust is. En dan mag je ook zelf onderzoeken, dagelijks onderzoeken. Nou jongens en meisjes, jullie hebben allemaal een bijbeltje, dat weet ik wel zeker. Jullie hebben allemaal wel een bijbeltje. He, dat heb je gekregen op school of op de zondagsschool, toen je de zondagsschool verliet. He, en anders moet je maar eens even aan je vader en moeder om een bijbeltje vragen. Als je er nog geen hebt. Dat is een mooi verjaardagscadeautje, zou ik zeggen. Beste verjaardagscadeautje wat je krijgen kan van je vader en moeder. Een bijbeltje. En misschien ook wel een dagboekje erbij. Want je hebt ze tegenwoordig voor alle leeftijden hoor. Dagboekjes. Goeie dagboekjes. Van goede schrijvers. Voor alle leeftijden heb je ze. Ook een idee voor de ouders misschien. Doe je kind eens zo'n dagboekje cadeau. Als die jarig is. Of zij jarig is. En dan geef je tenminste iets waardevols. Vraag er maar om dus, hè. Zet het maar op je verlanglijstje. En vaders en moeders, ik zou zeggen, geef ze dan ook maar datgene wat ze vragen. Als ze er niet om vragen, geef ze het dan ook maar. En dan iedere dag lees je dat wel in je Bijbel. Ik vraag het wel eens op de catechisatie, maar ik krijg er niet altijd zo'n grote indruk van, moet ik zeggen. Als ik dan vraag van lezen jullie iedere dag in je Bijbeltje, dan zijn er toch wel een heleboel die een beetje stilletjes kijken. En dan heb ik het idee van nou, toch niet denk ik. Toch niet allemaal, lang niet allemaal. Onderzoeken heeft dat trouwens ook uitgewezen. In de reformatorische kerk en in de reformatorische kring, hoeveel jongelui en kinderen er dagelijks in hun Bijbel lezen. En dat valt toch tegen. En lezen is nog geen onderzoeken. Alleen maar een stukje lezen. Denk er ook eens over na. Wat betekent dat nou? Wat betekent dat nou voor mij dan? Wat heeft ons dat nou te zeggen dan? De schrift moet onderzocht worden. Dagelijks onderzocht. Dat deden ze daar in Berea. Dat is hoogstaand. Dat is edel. Edeler dan in Thessalonica was het geleid van zich afschoven. Het woord van God vond daar ingang. Want er staat uiteindelijk dat er ook velen geloofden in vers 12. Velen dan uit hen geloofden. En ook hier weer van die heidenen die meeleefden met het Jodendom. Vrouwen, Griekse, voorname eerlijke, dat betekent hier voorname vrouwen. Het is toch waren vrouwen die een hoge positie bekleden, die tot de rijken van de stad behoorden. Denk maar eens aan Lydia de purperverkoopster in Filippi. Dat was ook een rijke vrouw. Ze handelde in purper, heel kostbaar spul. Moet ook een rijke vrouw zijn geweest. Dat was ook zo'n Griekse, nee, zij was een Joodse vrouw, maar ook een rijke, eerbare, hoogstaande vrouw. Hè, en van de mannen niet weinig. Hè, van de mannen niet weinig. Hè. Dus door middel van dat onderzoek van de schriften leidde de Heilige Geest verder. Dat onderzoek was de eerste trap in het komen tot geloof. De Heilige Geest gaf hun belangstelling. Die gaf hun een stukje bereidwilligheid om Paulus aan te horen. Een stukje begeerte om daarin verder te komen. En langs die weg, En zo kan het gaan hoor. Kijk, als een zaaier het zaad zaait, ik heb onlangs ook over de gelijkenis van de zaaier gesproken, en dat zaad valt in de goede aarde. Ja, maar zaad is niet altijd in één dag op, meteen, dat je dat kunt zien dat het groeit. Nee, dat duurt soms wel een week, 14 dagen, soms nog wel langer, hè, voordat je iets ziet, hè, dat is afhankelijk van welk gewas. Maar het duurt altijd wel eventjes voordat je de rijtjes ziet staan waarin de tarwe is gezaaid of de suikerbieten zijn gezaaid. Dat duurt altijd wel een poosje. En zo kan het ook zijn met het doorwerken, het inwerken van de Heilige Geest. Het moet soms eventjes in de voorwas staan. Hè, dat weten de huisvrouwen ook nog wel, zeker van vroeger. Dan had je vaak een voorwas nodig als er goed bij was, dat erg vuil was. Dat kreeg je niet in één keer schoon, dat moest eerst een keer goed in de voorwas. En op onze wasmachine staan ook nog wel voorwasprogramma's. Voor goed dat wat extra vuil is en wat extra behandeling nodig heeft. Ik heb er niet zoveel verstand van, maar ik meen toch wel dat dat zo ongeveer is. En ja, zo doet de Heilige Geest dat met het woord ook. Hè. Hij zet het als het ware eerst bij deze mensen in de voorwas. En dan zie je dat zij tot geloof worden gebracht. Zij mogen zich overgeven aan de leer van de apostel. En aan de Christus. Die door hem verkondigd werd. Ze zijn als zondaren tot hem gekomen. Want iedereen die tot Christus komt, komt als zondaar tot de Heer Jezus. Dat is altijd zo. En ze hebben zich op hem verlaten. Zich aan hem overgegeven. Zich voor hem neergebogen. Ze hebben zichzelf in zijn handen gelegd. Dat is geloof. Dat is geloof. En het woord van God is daar altijd het middel toe, jongens. Altijd het middel toe. Het is niet zo dat door veel in de Bijbel te lezen dat je daarmee de Heilige Geest verdient. Of dat je daarmee het geloof verdient. Of de zaligheid verdient. Maar het is wel het middel, hè. Het is wel het middel waardoor de Heere werkt. Ik kom wel eens mensen tegen die klagen dan en zeggen van ja, nou ja, ik kan van dat geloof in mijn hart en in mijn ziel nog zo weinig gewaar worden. Daar is nog maar weinig van. Ja, maar hoe vaak kom je dan eigenlijk in de kerk? Gebruik je de middelen wel? Het woord en de sacramenten, gebruik je die wel? Als je zo klagen moet over je eigen geloof. Ik kan dat voorstellen hoor, dat je daarover klagen moet. Ik moet daar ook nog wel eens over klagen. Ik moet daar ook nog wel eens over klagen. Over de zwakte van mijn geloof en de kleinheid van het geloof. Daar moet ik ook nog heel vaak over klagen. Maar dan moet ik dus wel de middelen gebruiken om het geloof te versterken. Of om tot geloof te worden gebracht. Want je kunt wel klagen over dat je geen geloof hebt. Maar als je traag bent in het gebruik van de middelen, dan is het geen wonder dat je geen geloof hebt. Want je gebruikt de middelen niet. Of je gebruikt de middelen maar sporadisch. Maar af en toe, te hooi en te gras. Dan is het geen wonder dat je geen geloof hebt. Want de Heilige Geest werkt het door het woord en door de prediking en door het lezen van de schriften en door de overdenking van de schriften. Zo gaat de lamp branden in je ziel. En zo gaat de lamp ook helderder schijnen in je ziel. Dat is de weg waar de Heilige Geest door werkzaam is. Zo was het in Berea. En zo gaat het nog steeds, tot op de dag van vandaag toe. En dan zie je ook in Berea dat daar ook moeilijkheden komen. Niet vanuit die gemeente zelf. Maar er staat, ze kwamen daar vanuit Thessalonica. om onrust te zaaien. Het is toen werden de apostelen toch weer op de proef gesteld. Paulus en Silas werden toch weer op de proef gesteld. Ze moesten toch nog weer vluchten die stad uit. Want die van Thessalonica, die waren zo fanatiek. Ze gingen tientallen kilometers verderop naar Berea toe. Om ook daar, ze hadden gehoord dat Paulus daar naartoe gegaan was met Silas. En ze moesten ook daar mot maken. Opstand. En dat deden ze ook. En zodoende moesten Paulus en Silas ook daar hier vandaan. Maar ook daar is een gemeente gesticht. En toen moesten ze naar Athene toe. En in Athene hebben ze niet zo heel veel vrucht op hun prediking gezien. Ach, gemeente, dat kan ook niet altijd evenveel, hè. En dat zal ook niet altijd evenveel zijn. In de ene gemeente zal er meer vrucht zijn op de prediking dan op de andere. In de andere, ja, dat zal zo wezen. Het is dezelfde Paulus, dezelfde prediking. En toch zie je dat het in de ene plaats meer doet, meer vrucht draagt. Thessalonica, Berea nog meer. En in Athene, wat er in de synagoge gebeurde, dat staat maar heel kort beschreven. Alleen maar dat ze daar predikten, dat staat er, dat ze daar gepredikt hebben in de synagoge. En met degene die hen voorkwamen op de markten staat er dan meteen. Dus daar heeft Paulus toch vooral naar de heidenen zich gewend. Maar ook maar met een beperkt resultaat. Aan het eind van hoofdstuk 17 staat Dionysius de Areopagiet. Dat is een man die dus vaak op de Areopagus kwam. Een van die wijsgeeren waarschijnlijk. Toch ingewonnen voor het evangelie. Eentje. En een vrouw, Damaris. En anderen met hen. Ja, gelukkig staat dat er ook nog bij. Anderen met hen. Maar we krijgen de indruk dat het er niet zo heel velen waren. Dat staat bij Berea wel. Velen geloofden. Dat stond in Thessalonica ook dat er velen, niet weinigen, tot geloof kwamen. En dat staat er in Athene niet. Dus daar was wat minder vrucht op het woord. En daar moeten de dienstknechten van God het ook mee doen. Als we dat eens tegenkomen, dat het woord wat minder vrucht draagt als dat we gehoopt hadden, ja, dan moeten we dat ook aan de Heere overlaten. Hij gaat daarover, niet wij. Natuurlijk zijn we verblijd als we zien dat het veel vreugde raakt. En als er velen hun knieën voor de Heer Jezus gaan buigen. En als er ook vele jongens en meisjes dat doen. Nou, dat vinden wij wel het mooiste natuurlijk. Dat jullie dat allemaal zouden doen. Dat zouden we wel het liefste hebben, absoluut. En als het kon, als ik jullie hartje kon opendraaien, dan deed ik het meteen nog. Nu, ter plekke. Als ik jullie hartje kon openmaken, dan deed ik dat meteen. Maar dat kan ik niet. Dat kan geen enkele dominee. Dat kunnen ook je vader en moeder niet. Jouw hartje open doen. Dat kan de Heilige Geest alleen. Dat hebben wij niet in onze hand en in onze macht. Daarom beginnen we ook iedere kerkdienst met de Heilige Geest aan te roepen. En te vragen of die in ons midden komen wil en in onze harten wil werken. Want zelf kunnen wij dat niet doen. Is eigenlijk maar goed ook. Want stel nou eens dat ik dat wel kon. Dan zou ik kunnen zeggen, en ik heb er zoveel tot geloof gebracht. En ik heb er zoveel bekeerd. En nou moet ik zeggen, ik ben hoog uit het middel geweest. Hoog uit het middel. Het instrument in Gods hand geweest. Maar hij heeft het gedaan. Hij brengt tot geloof. Hij bracht door mijn prediking die en die en die tot het geloof. Van sommigen weet je dat. Maar je moet altijd God eer geven. Je kunt niet zeggen dat jij ze het geloof gegeven hebt. Altijd God alleen de eer. Zo zal Paulus dat ook wel hebben geleerd hoor. Ook toen hij daar in Athene geweest is. En toen er maar zo weinigen tot geloof kwamen in die hoofdstad van Griekenland. Zo weinigen kwamen er tot geloof. He, daar heeft Paulus het ook moeten leren, dat hij het niet in zijn macht had. Niet in zijn vingers. Want als Paulus dat wel had, dan zou hij heel Athene platgelegd hebben aan de voeten van de Heer Jezus. Daar kun je op rekenen. Dat zou hij zeker hebben gedaan. En als ik het voor het zeggen had, dan lag heel Urk plat aan de voeten van de Heer Jezus Christus. Maar wij moeten dat aan God overlaten. Wij moeten slechts prediken. Enkel prediken. Zonde en genade laten zien uit de Bijbel dat Jezus de Christus is die ik u verkondig. En dan verder de uitwerking. Biddend in Gods hand laten. Zo beginnen we iedere kerkdienst en zo eindigen we iedere kerkdienst. We leggen de preek dan weer in Gods hand terug. En de uitkomst is aan hem. En dan maar hopen dat er hier velen zijn die edeler van geest waren, hoogstaander dan die van Thessalonica. En dat het hier erop uit mag lopen dat velen in Christus geloofden en zich aan hem gingen overgeven. Dat is onze hartelijke wens. En dat er ook vele kinderen bij mogen zijn. Hier staat mannen, vrouwen, over de kinderen hoor je hier niet. Maar ik hoop dat er ook vele kinderen bij zullen zijn. En dat dus jij erbij zult zijn. Jazeker. Ook jij. Amen.